Welkom bij Pretpark Profs, de wetenschappelijke pretpark podcast voor pretparkliefhebbers. Mijn naam is Pieter Cornelis en samen met Wim Strijbos bespreek ik ook deze week weer een wetenschappelijk artikel met betrekking tot pretparken. En dat doen we in Jip en Janneke taal.
Met deze week Experience Unpacked, on the temporal dynamics of emotions in tourism and leisure experiences. Verschenen in boekvorm op 7 oktober 2022.
Geschreven door Pieter Cornelis.
Ja, door Pieter Cornelis.
Zou die willen zeggen. Geschreven door Wim Strijbos. Ja. Wim, gefeliciteerd jongen.
Ja, dankjewel.
Dit is een prachtig boek wat ik hier voor me heb liggen.
Ja, ja.
Ik zit er even doorheen te bladeren.
Het heeft ook heel pijn en moeite gekost.
Ja, maar dit is jouw proefschrift.
Ja, dit is mijn proefschrift. Dat klopt.
Gaat over experience. Deze aflevering die staat de 14e gepland.
Ja.
En je bent de 7e, vorige week vrijdag ben je gepromoveerd.
Ja, klopt.
En het is nu 2 dagen ervoor. Dus we gaan ervan uit dat jij gepromoveerd bent. Van harte gefeliciteerd. Was gaaf, hè?
Ja.
Was een mooi feest. Ik vond het ook s'avonds superleuk. Ik heb echt genoten van de borrel en zo. Dus moeten we vaker doen.
Ja, ja, zeker.
Over wie en nog een keer.
Ja, ja, precies.
Ja. Ja. Misschien dat we er nog wat sfeerreportage tussen plakken. Maar ja, ik zie hier trouwens een leuke achtbaan van Park Astrix op pagina 25.
Ja, ik heb toch een achtbaan weten te proppen.
Oh, oké. Okay. Dat mocht.
Goudurix.
Ja, precies. Ja. Nou, gaaf. Ja, het ziet er super mooi uit. Met, heel veel interessante teksten zie ik wel.
Ja, ja.
We zullen ze een beetje doorheen lopen.
Ja, mijn promotor die zei, het past bij de langdradigheid die je af en toe hebt. Daar heeft hij ook helemaal gelijk in. Want kort en bondig schrijven, dat blijft een uitdaging voor me.
Ja, nou, je hebt er toch ongeveer 200 pagina's geschreven, dus dat valt nog mee. Ja. 244.
Ja, ja.
Maar goed, daar zit dan de dankwoord bij. Met dank voor het dankwoord, zeg ik dan weer.
Ja, ja,
en
ja,
met referenties. Dus de teksten zit je toch zo'n beetje rond de 200 pagina's, toch netjes?
Ja.
Ja, we hadden het laatst over die titels die zo ontzettend lang zijn. Nou zag ik hier een titel, hoofdstuk 7 volgens mij. Misschien moet je mezelf even uitspreken.
On the Neuronal Dynamics of Aesthetic Experience. Evidence from Electroencephalographic Oscillatory Dynamics.
Nee, natuurlijk. Ja, dus dat is super interessant.
Ja, 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 precies.
Maar goed. Hey, nou, ik feliciteer. Dr. Wim zit nou weer tegenover me.
Ja, ja.
Gefeliciteerd met het resultaat. Ja, je moet er even wennen.
Ja, dank. Ja, precies. Ja.
Hey, hoe ben je zo op het idee gekomen om te gaan promoveren?
Nou, dat heeft eigenlijk enigszins komt dat een beetje door jou.
Ja, het was niet dat ik daarvoor de vraag stelde, maar gewoon.
Nee, dat weet ik. Maar goed, ik kende jou net nadat jij gepromoveerd was. En toen pas hoorde ik eigenlijk van bestaan dat je kon promoveren. Ik denk van, hey, dat vind ik ook interessant. Want in eerste instantie heb ik de bachelor HBO in vrije tijd management gedaan. Met een specialisatie in theme park management. En ik vond het wel leuk, maar ik merkte eigenlijk pas bij de afstudeerstage dat ik onderzoek doen eigenlijk wel hartstikke leuk vond. Dus ik ben er maar een pre-master en een master gaan doen in vrije tijdswetenschappen. Ook aan de BUAS, Breda University of Applied Sciences. En toen was ik klaar. Ik denk, ik ben nog niet klaar. Ik vind onderzoek doen veel te leuk. En toen kwam er een plek vrij om op te solliciteren om je proefschrift te gaan schrijven, om te mogen promoveren. Op een onderwerp dat mij heel erg aan het hart ligt, lag en ligt nog steeds. Namelijk beleving. Want beleving, dat was een concept dat ik eigenlijk al op dag 1 dat ik binnenkwam bij de toen nog NATV mee aan de oren werd geslagen. Maar als je dan door ging vragen wat beleving nou eigenlijk was, kwam je altijd van die cirkelredeneringen terecht. Van ja, beleving is wat zich in je hoofd afspeelt. En wat speelt zich dan in je hoofd af? Ja, dat is beleving. En dat is ervaring. Dus uiteindelijk kwam je dan niet heel erg op de definitie van wat beleving daadwerkelijk is. En dat stak me een beetje. Want als er continu zoveel waarde aan dat begrip wordt gehecht, het gaat om de beleving. En we zitten in een belevingseconomie, we zitten in een belevingsmaatschappij. Dan vind ik dat je ook moet kunnen uitleggen wat beleving is. Het gebrek daaraan, dat heeft me eigenlijk altijd bezig gehouden. Dus ja, en ook in de destijds nog in de toerismevrije tijd literatuur werd het ook niet zo heel erg doorgrond. Dus toen dacht ik, ja, dan doe ik het zelf maar. Ja. Lekker bouwde uitspraak weer. Maar uiteindelijk is dat wel de reden geweest om me met beleving te gaan bezighouden.
Ja, en dan ben je behoorlijk tijd bezig geweest. Want uiteindelijk duurt zo'n traject 4-5 jaar?
Ja, ja, klopt. 4,5 jaar heb ik officieel voor gekregen, maar ik heb er 5 jaar over gedaan.
Okay, dus dat is netjes.
Dat is netjes.
Keurig,
ja, dat is netjes. Ja. Ja, ja,
ja. Ja, en dat laatste half jaar is meestal, je moet zitten wachten tot het wordt goedgekeurd. Dat duurt ook echt een half jaar, hè?
Op
het moment dat je het...
Het duurt echt vrij lang inderdaad. Het grootste nadeel was vooral dat... kijk, een proefschrift, dat bestaat over het algemeen uit een inleiding. 4 empirische hoofdstukken. Dat zijn echt stukken waarbij je zelf data hebt verzameld, analyse hebt gedaan en daarop hebt gerapporteerd. En dan een algemene conclusie. En die empirische stukken, ja, je kunt ervoor kiezen om die gewoon voor het eerst te publiceren in je proefschrift. Maar wat heel vaak gebeurt de laatste tijd is dat je die eigenlijk gewoon in losse wetenschappelijke artikelen publiceert. Want dan hebben ze al een impact kunnen hebben, zijn ze al gereviewd door vakgenoten. En dan is de kennis al beschikbaar voordat die pas over 5 jaar eens een keer beschikbaar wordt. Dus eigenlijk al die hoofdstukken van mij, die waren al gepubliceerd. En daar was ik al doorheen. En om dan nog een introductie te moeten schrijven en een algemene conclusie, terwijl de kern van je werk eigenlijk al gepubliceerd is, dat werkte niet altijd even motiverend.
Het voelt dus, alsof je door een hoepeltje moet.
Ja, de laatste loodjes die voelden echt het zwaarst. Absoluut, absoluut.
Ja. Ja, die artikels, ik heb er 2 van gelezen. Mm-hmm. Ja, die andere 2 en de rest van het boek ga ik nog bestuderen. Dat beloof ik en dat gaat ook echt gebeuren. Ik vind het super interessant.
Ja.
En die 2 die ik gelezen had, ja, die waren wel de moeite waard. En toen dacht ik, als ik terugkijk naar mijn eigen promotie, de eerste keer dat ik een artikel indiende en gepubliceerd raakte, toen dacht ik, oh, als ik dat nog 3 keer doe, dat moet wel lukken. Ik weet nou het werkt.
Ja, ja.
Had jij ook een beetje die ervaring? De eerste keer dat ik denk, oké, nou zie ik wel, nou gaat het ook wel lukken.
Ja, dat niet. Maar als je gaat promoveren, dan heb je altijd dat imposter syndroom. Op een gegeven moment ga je zo'n gevoel van, ja, waarom ben ik eraan begonnen? Ik voeg toch niks toe, allemaal dat soort dingen. En op het moment dat dan je eerste artikel gepubliceerd wordt, dat geeft wel echt een boost om uit dat imposter syndroom te komen. Dus daar heeft het heel erg mee gewerkt. Ja. Maar ik merk wel echt dat vanaf het derde, vierde paper ging het echt lekker. Ja, weet je, het is een bepaalde manier van schrijven die je even in de vingers moet krijgen. Dat heeft me even gekost. Maar als ik kijk hoe dat ik nu schrijf, het komt er wel snel uit. Het moet dan ook wel weer geschrapt worden. Het is nog steeds vrij langdradig. Maar het gaat wel stukken makkelijker. En je hebt een beetje die taal die je moet spreken. Dat gaat dan een beetje in je vingers zitten. Dus dan gaat het snel de goede kant op.
Ja, en dan moet er nog een kop en een staart aan.
Ja.
En dat is inderdaad, voelt dan even als een hoepeltje, alles ligt er al.
Ja.
En wat gaat dit nog toevoegen?
Juist.
Toch denk ik dat het wel heel nuttig is om die kop en staart eraan te borduren te hebben. Want die kop die geeft toch wel een beetje een duiding van waarom is dit nou nodig en wat daarbij leidt ertoe. Waar Juist. Is het de proefschrift voor bedoeld?
Juist.
En uiteindelijk general discussion en conclusion vinden we het ook altijd wel interessant om te lezen.
Ja, wat heeft er nou echt toegevoegd? Ja, ja, ja.
Ja, precies.
Ja.
En wat is nou het artikel waar je zeg maar het meest trots op bent? Geldt het voor alle artikels die op dit moment
publiceert? Nee, geldt voor alle artikels wel die erin zitten. Elk heeft zijn eigen waarde wel. Dus eigenlijk wat ik gedaan heb, eigenlijk de stelling die ik een beetje in het proefschrift heb, is dat als je beleving bestudeert, dat je daarbij rekening moet houden met de tijd. Heel veel mensen die beschouwen beleving als een holistisch iets. Het is een geheel. Je kunt er weinig in doortasten. Het is eigenlijk heel complex hoe dat in elkaar zit. Terwijl de stelling hier eigenlijk is, nou, het zit eigenlijk helemaal niet zo complex in elkaar. Je moet het gewoon zien als een proces dat over de tijd heen loopt. Dat kan veranderen over de tijd. Emoties die erin zitten, bepaalde processen over de tijd, die bepalen hoe beleving er uiteindelijk uitziet. Dus kijk naar de temporele dynamieken van beleving en dan heb je er eigenlijk wat meer vat op. Dat is eigenlijk de stellingen, de proefschrift. En elk van de 4 artikelen heeft daar weer een eigen kijk op, een eigen bijdrage om het net uiteindelijk wat rijker te maken.
Ja, ik zei, één artikel wat ik me nog herinner, wat ik toenertijd wel super interessant vond, toenertijd, volgens mij 2 jaar geleden, dat gepubliceerd was. Maar dat ging over die peak end rule.
Ja, klopt.
Waarbij ik altijd gedacht heb, en ook altijd verkondigd heb, omdat dat ook de stand van de wetenschap op dat moment was. Er is zijn 2 belangrijke momenten in een beleving. Dat is een peak en een end. En de peak is dat er is iets heel intensiefs doet zich voor, een bepaalde gave scène of zo. En op het eind. En dat eind, dat weet je nog van begin- en het eind-effecten. Als ik je vraag van een reeks van nummertjes te onthouden, en ik noem 25 willekeurige nummers. Nou, de eerste paar, die weet je nog wel te herinneren, want die ga je oefenen. Hè? Nummer 7, nummer 13, 8. 7, 13, 8, dus dat herhaal je. Dat noemen ze dan volgens mij primacy effect.
Ja.
En dan heb je nog dat regency effect. Het eind van die buffer zit ook nog. Er zit ook nog eens in aan alles ertussenin. Daar zijn we dan zo'n beetje vergeten. Juist. Dat weet ik zo'n beetje van het belang van die end rule. Ja. En ook die peak. Ja, dat maakt sens. Van als iets echt gaaf is. Heel indrukwekkend. Ja, dan ga ik dat beter herinneren. Dus die peak end rule. Weet nog iets van, ja, dat is de wetenschap die zegt dat we op die manier bijvoorbeeld darkrides moeten ontwikkelen.
Ja.
Maar toen las ik jouw artikel en toen dacht ik van, oh, het ligt iets anders.
Het ligt iets anders, ja, klopt, klopt. Nee, wat je zegt is correct. De regel bij de opvatting bij de peak end rule is een beetje dat hoe jij je belevingen herinnert. Dat is gebaseerd op het emotioneel meest intense moment en het emotioneel laatste moment. Alle momenten die daar omheen zitten, die voegen eigenlijk niet zoveel toe. Maar nou, De laatste jaren komt er eigenlijk steeds meer weerstand op die piek. En het is ontwikkeld door Kahneman en Fredrickson. Heeft ook de Nobelprijs gekregen. Heeft ook echt super interessant werk gedaan. Maar de kritiek die erop is gekomen is dat die peak and interval eigenlijk steeds minder goed bleek te werken naarmate belevingen complexer, emotioneel rijker werden. En hoe komt dat nou? De settings waarin die peak and interval is geformuleerd, dat zijn echt van die typische psychologie settings. Mensen worden aan een lab uitgenodigd en die moeten hun hand bijvoorbeeld in een bak ijswater houden. Of mensen moeten hun duim tussen een dichtgaande bankschroef houden. Of mensen moeten hun vinger op een warmtesensor houden. Nou, dat is één set van belevingen waar die binnen is gemeten en waar die ook echt wel blijkt te werken. En de andere set, dat zijn vooral klinische ervaringen. Dus het krijgen van een kind, colonoscopie. Niet de meest charmante manier om dit peak and interval te meten. De belevingen waarvoor die peak and interval prima blijkt te werken, dat zijn een beetje de wat homogenere ervaringen. Dus waarbij je continu dezelfde emotie ervaart, hetzelfde sensatie hebt. Maar dat is natuurlijk bij de belevingen in toerisme en vrije tijd is dat niet zo. Je moet je voorstellen dat je een attractie hebt waar je continu dezelfde emotie en sensatie hebt. Die zou het niet lang volhouden, denk ik. Dus er was steeds meer onderzoek die zei, misschien klopt het helemaal niet zo. Dus we hebben dat gewoon eens gekeken hoe dat zit bij een virtual reality filmpje. Waarbij het nieuw was dat we nu naar een beleving keken die zowel positieve als negatieve emoties had. Want vaak zijn ze alleen bestudeerd in belevingen die ofwel negatieve ofwel positieve emoties hadden. En daarnaast al die peak and end studies in het verleden, die keken ook alleen maar naar peak en naar end. Maar je hebt natuurlijk ook een hoop andere maten waarmee je het tijdsprofiel van een beleving kunt schatten. Zoals de richtingscoëfficiënt, dus in hoeverre die stijgt, hoeveel variantie erin zit. Het gemiddelde van alle emoties over de tijd heen. Je kunt ook dalen hebben in plaats van pieken. Nou, en de conclusie daaruit was eigenlijk dat het gemiddelde van die hele tijdserie, dat het eigenlijk veel beter voorspelt hoe mensen zich een beleving achteraf herinneren dan de piek en het einde.
Oké, ja. Dat is een interessante conclusie. Dat stond ook op het eind, dus dat heb ik ook onthouden.
Juist.
Ja, zo werkt dat ook wel. Hè? Dat, ja. Het nut van de samenvatting op het eind.
juist.
Maar wat ik fascinerend vond, is dat heb je vastgesteld, maar vooral ook hoe je dat hebt vastgesteld. Mm-hmm. Want dat is best wel volgens mij een vrij vooruitstrevende methode. In ieder geval iets wat we over het algemeen zijn we bezig met enquêtes doen. Maar jij bent ook bezig geweest op een andere manier die experience te meten.
Ja, klopt. Wat ik heb gedaan, ik heb eigenlijk een beetje voortgeborduurd op de day reconstruction method. Dat is een methode die ook ontwikkeld is door Kahneman. En daarbij nodigt die mensen ook weer uit naar het lab. En dan zegt hij, ga nou maar eens nadenken over wat je gisteren hebt meegemaakt. En schrijf dat nou eens op in blokjes van 20 minuten. Dus dan krijg je eigenlijk een heel lijstje van wat je die dag daaraan gedaan heeft. En dan zegt hij vervolgens per blok van 20 minuten ga maar eens aangeven hoe je je gevoeld hebt in termen van emotionele arousal. Dus hoe kalm of prikkelend je voelde. En in termen van emotionele valentie. Dus of je positieve emoties ervoer of negatieve emoties ervoer. Ik dacht als dat voor een dag kan, dan kan het ook voor een beleving aan zich. En wat ik daarbij heb gedaan is ik heb mensen zelf over hun beleving laten vertellen. Dus in dit geval een virtual reality filmpje. Nadat dat filmpje klaar was, heb ik mensen gevraagd, goh, kun je me nou eens in best wel gedetailleerde mate, kun je vertellen wat je hebt gezien of wat je hebt meegemaakt van het begin van het filmpje tot het eind van het filmpje. Nou, mensen vertellen dan naar wat ze gezien hebben. En elke keer als ze een koppelwoord gebruikt, zoals en of daarna en toen, heb ik een hak gemaakt of een kut gemaakt, een knipje. En dat bepaalde dan uit welke stukjes die beleving bestond. En zo heb ik eigenlijk per stukje dat mensen eigenlijk zelf gegenereerd hebben in plaats van blokjes van 20 minuten. Heb ik ze vervolgens gevraagd, oké, en hoe voel je op dat moment in termen van arousal en valentie? En zo krijg je eigenlijk veel meer een belevingsprofiel dat proefpersoon gedreven is in plaats van objectief in blokken van 20 minuten. En dan zit je veel dichter bij de beleving van de persoon zelf.
Oké, maar dit is nog wel in verbale termen, dus cognitief gemeten van hoe ik die beleving op dat moment heb gehad.
Ja.
Ben je daar ook nog op verder gegaan? Want ik weet dat je ook nog een tal van andere onderzoeken hebt gedaan.
Juist. Ja, daar zijn we zeker op verder gegaan. Want een nadeel daarvan is, de peak and end rule zegt eigenlijk over hoe jij je iets herinnert vanuit een beleving. Maar wij waren die beleving ook aan het meten vanuit een herinnering. Want we voegen hem namelijk achteraf na. Dus dan verspreid je eigenlijk een herinnering op basis van een gereconstrueerde beleving vanuit de herinnering.
Juist. Ja.
Dus We dachten van, goh, we willen dat eigenlijk tijdens de beleving meten. En ja, je kunt tijdens een beleving kun je mensen gaan vragen, hoe voel je je nu en nu en nu en ja. nu? Maar dan meet je eigenlijk niet de beleving. Dan meet je een beleving die verstoord wordt door een irritante onderzoeker. We zijn daarvoor naar de fysiologie gaan kijken. Want emoties kun je eigenlijk op 3 manieren meten. Je kunt het vragen aan mensen hoe ze zich voelen. Je kunt kijken naar hoe mensen zich voelen, welke gezichtsuitdrukkingen ze daarbij hebben. Maar het nadeel van allebei die methoden is dat ze gecontroleerd kunnen worden door de proefpersoon. Dus als de proefpersoon niet wil dat jij weet dat hij boos of blij was, nou, dan kan hij erover liegen. Of hij kan zijn gezicht in een pokerface houden. Maar fysiologie is eigenlijk niet zo makkelijk te beïnvloeden. En fysiologie, dat zijn eigenlijk alle lichamelijke processen. En wij hebben daarbij vooral gekeken naar huidgeleiding. En huidgeleiding, dat is eigenlijk een soort zweetrespons op je vingers. Waarbij als je een emotionele reactie hebt, dat je een hele... je kunt het met blote oog niet waarnemen, maar wel met elektrische apparatuur. Waar je een hele snelle toename van zweet hebt, die eigenlijk meteen weer verdampt. Een soort piek. En dan verdwijnt weer heel langzaam, gaat hij weer terug naar de baseline. Nou, en als je dat blijft meten tijdens een beleving, dan weet je precies de momenten waarop iemand emotioneel geëngageerd is. Want je kunt alleen weten of mensen een emotie ervaren en in welke mate. Maar het soort emotie, dat kun je wel niet meten. Dus daar heb je dan weer die enquêtes voor nodig om dat later nog een soort kleur te geven. Nou, dat hebben we onderzocht bij een musical.
Mag ik ook zeggen welke musical? Of? Nee, vragen naar de bekende weg, hoe is het? Maar.
Ja, precies. Okay. Nee, dat is zo afgesproken met degene die de musical verzorgt. Dus en dat was wel tof, want dan kun je eigenlijk een beleving van 1,5 uur meten, zonder dat je mensen hoeft lastig te vallen met hoe voel je je nu. En je zit ook niet in de gevaren, zonder dat je mensen achteraf misschien niet meer weten wat ze in scène 1 hebben gezien. Nou, en dan bleek in die studie bleek dat je, want we hebben wel vergeleken met vragenlijsten, in die studie bleek dat huidgeleiding eigenlijk een veel betere voorspeller was van hoe mensen zich die beleving achteraf herinnerden dan de vragenlijstdata. Dus inderdaad, je hebt gelijk, we zijn er nog wel op doorgepakt om beleving wat beter te kunnen meten.
Ja. Het is nou met galvanische huidweerstand. Ik weet dat je ook onderzoek hebt gedaan waarbij je met onderbiedig zeg maar van die badmutsen hebt gemeten.
Ja, klopt.
Is dat ook hier gerapporteerd?
Dat is ook hier gerapporteerd, maar dat is wel een iets andere context geweest. De badmuts inderdaad, we hebben EEG gemeten. Dus eigenlijk elektroencefalografie. Dus de elektrische activiteit op de hoofdhuid. De encefalos. Het nadeel is dat je dat niet in het veld kunt meten. Ja, er zijn wel apparaatjes voor, maar daar ben ik altijd een beetje sceptisch over. Want dan meet je eigenlijk meer spieractiviteit dan hersenactiviteit. Dus daarvoor moet je mensen naar het lab uitnodigen en echt in een geluidsdichte ruimte zetten. Zodat je zeker weet dat de processen die je meet alleen maar kunnen zijn voor de prikkels die jij ze aanbiedt. Dus wat we daar hebben gedaan, we hebben eigenlijk een beleving aangeboden die je in redelijk geïsoleerde context kunt doen. Nou, we kijken naar kunstwerken. Mensen in toerismevrije tijd gaan ook vaak naar musea. Louvre is een van de drukst bezochte toeristattracties ter wereld. Dus dat past wel een beetje binnen die context. En vervolgens hebben we gekeken, we kunnen wel tijdens een musical show heb je verschillende emotionele prikkels. En dan krijg je steeds over de tijd heen hoe mensen zich emotioneel voelen. Ja, iets wat eigenlijk redelijk gemêleerde ervaringen zijn. Maar bij het laten zien van 1 kunstwerk, en dan wel 40 kunstwerken achter elkaar, dan weet je eigenlijk precies wanneer laat je dat plaatje zien. En dan kun je zo zien, plaatje gaat aan. Hoe lang daarna beginnen bepaalde emotionele processen te spelen? Dus wat we hebben gedaan, dus we hebben mensen naar, ik geloof zo'n 150 schilderijen laten kijken. En meteen na het zien van de schilderijen hebben ze moeten aangeven of ze daar nou emotioneel door geraakt waren of dat het ze helemaal niks deed. Nou, dan krijg je dus een lijst van 150 schilderijen met 150 ratings. En die kun je dan vervolgens gaan koppelen aan de hersenprocessen die je kunt meten met EEG. En we hebben daarvoor wat hypothese gehad van, als mensen emotioneel betrokken zijn bij een schilderij of zich emotioneel geraakt voelen bij een schilderij, hebben ze waarschijnlijk een hogere mate van aandacht. In eerder onderzoek was gevonden dat mensen dan meer interne gedachten gaan krijgen om erover te speculeren wat ze zien. We hypothetiseerden ook dat mensen allerlei interpretaties gaan toepassen op de schilderijen. Nou, dat bleek in 2 gevallen zo te zijn, want mensen die aangaven, of bij de schilderijen waarvan mensen aangaven dat ze daarbij het meest emotioneel geraakt waren, dat waren die schilderijen waardoor ze inderdaad een veel hogere mate van aandacht hadden. En waar ze ook duidelijk bezig waren met hersenprocessen die vaak gelinkt worden aan betekenisgeving en het kunnen begrijpen van wat je ziet. De sensemaking heet dat dan. Dus daaruit volgt dan weer de conclusie. Als mensen ergens emotioneel door geraakt worden in termen van kunstbeleving, dan heeft dat waarschijnlijk te maken met een verhoogde mate van aandacht. En het idee dat ze constant bezig zijn met daar bepaalde interpretaties aan toe te voegen.
Ja, en met die aandacht, is dat dan een gevolg van of is dat een oorzaak van? Of kun je dat niet zeggen? Het hangt gewoon samen?
Het hangt samen, ja. Je zou zeggen gevolg van, want je laat het schilderij zien en zo'n 2 seconden daarna begint die aandacht toe te nemen. En niet vice versa.
Oké, omdat aandacht vaak wel het beginproces is. Proces juist, van juist. Al die andere werking. Dus als ik iets stimulerends laat zien, veel kleur gebruiken zo, dan trekt het aandacht. En dan,
juist.
Dus dan zou het vooraf kunnen gaan.
Ja, ja.
Niet aan de orde.
Nee. Ja, nou ja, het is lastig, want de evaluatie geeft ze natuurlijk pas achteraf.
Ja.
Dus je merkt wel, plaatje laat je zien. Na zo'n ongeveer 2 seconden begint dat te spelen. En dan is eigenlijk 10 seconden later moeten ze een keer op een schaaltje aangeven wat ze van dat schilderij vonden. Dus weten, als het de stimulus aangaat, psychologentaal, dan duurt het 2 seconden. Maar wanneer die evaluatie precies komt, dat weten we dan niet.
Oké. Ja, interessant. Dit is nou in de context van musea.
Ja.
Het zou mooi zijn als we gewoon zo'n badmuts op kunnen zetten en door droomvlucht kunnen jassen.
Zou mooi zijn, ja. Ja.
Maar dat gaat niet gebeuren.
Gaat niet gebeuren. Voorlopig niet. Voorlopig niet. Het nadeel van hersenmetingen in de echte wereld buiten het lab is dat je hersenen die doen meer dan alleen emoties verwerken. Dus je hersenen ook bezig met je evenwicht behouden, je longen aansturen, dat soort dingen. En daarnaast zitten er ook een hoop gezichtsspieren rondom je hersenpan. En de processen die daarin plaatsvinden, die verstoren eigenlijk het signaal dat je wil meten. Dus ja, je kunt mensen wel een badmuts opzetten, maar dan weet je eigenlijk niet waardoor ze het nou hebben. Bewegen ze? Schrikken ze ergens van? Dus het is een hoop processen waardoor je niet zuiver kunt interpreteren of wat je meet in de hersenen, of dat te linken is aan de stimulus die je aanbiedt. Terwijl met huidgeleiding, je hebt maar 1 signaal op 1 kanaal... Wat echt duidelijk verbonden is met een bepaalde mate van arousal die te linken is aan emoties. Dus dat is een stuk makkelijker te interpreteren.
Ja. Ik weet niet of we nog in Jip en Janneke taal bezig zijn. Bedenk.
Weet ik ook niet.
Maar ja, ik vind het wel interessant. Ik hoop dat de luisteraars het ook wel kunnen volgen en denken, ja. Dus die experience waar je vooral naar gekeken hebt, is dat temporele, die tijdsdimensie in de beleving. Misschien helemaal naar de eind jumpen. Wat is dan de belangrijkste conclusie? Als je nou straks, wat heeft Wim Strijbers toegevoegd aan de wetenschap met betrekking tot de experience?
De vraag die ik eigenlijk in dit proefschrift beantwoord heb, in hoeverre hangen die temporele dynamieken van emoties, dus in hoeverre emoties over de tijd heen, hoe dat die up en down gaan, hoe dat die schommelen, in hoeverre hangen die nou samen met hoe mensen hun toerisme en vrijtijdsbelevingen beoordelen? Nou, dan heb ik in mijn onderzoek gevonden dat de emoties die mensen ervaren en de patronen die daarin zitten, dat echt bijzonder sterk samenhangt met hoe mensen iets beoordelen. Echt voor zo'n 50% kan het verklaren hoe dat mensen hun beleving beoordelen. Maar dat die relatie niet recht door zee gaat. Dus ten eerste is het zo dat lang niet alle stukjes binnen een beleving, dat die even sterk samenhangen met hoe mensen een beleving beoordelen. Dat zijn echt maar een paar momenten. En bovendien is het ook niet zo dat die relatie positief is. Dus het is niet zo dat als mensen meer emoties ervaren, dat ze automatisch ook een sterkere evaluatie geven. Sterker nog gevonden in die musical die we gemeten hebben. Vonden we ook dat voor bepaalde momenten des te minder emotie mensen ervoeren, des te sterker die hele musical beoordeeld werd. Dus het is lang niet zo dat emotie alsmaar meer en meer moet zijn, dat er een beter resultaat uit kunt rollen. Je moet daar heel genuanceerd naar kijken. Op welke moment heb je welke emotie nodig? En hoe leidt dat nou tot uiteindelijk het beste resultaat? Dan iets wetenschappelijks. We hebben gevonden dat je het prima kunt meten met huidgeleiding en met de Experience Reconstruction Method heb genoemd. Dat is meer de methodologische conclusie. En daarnaast is ook een conclusie dat op het moment dat je het tijdsprofiel van emoties over een beleving wil samenvatten, dan kun je voor de beleving in zijn geheel het beste naar het gemiddelde kijken. Dus als je de schommelingen van emoties of de tijd van een beleving hebt, dan vat een gemiddelde emotie vat dat heel goed samen.
In de zin van de valence?
Van valence en arousal. Ja, precies. Maar dat alleen is voor de beleving als geheel. Beleving kan ook worden opgedeeld in zogenaamde subbelevingen. Dus denk maar aan een film. Een film bestaat uit scènes. Een attractie, een dark ride, bestaat ook uit verschillende ruimtes die verschillende scènes vormen. Voor die afzonderlijke scènes, daarbij blijkt de peak en end rule wel weer goed te werken. Althans, de peak, want de end, die zegt niet zoveel bij huidgeleiding, omdat dat gewoon een flatline is. Namelijk als je de peak gebruikt voor elke afzonderlijke scène, dan blijkt dat we wel de beste voorspellen zijn tegenover het gemiddelde. Dus er is een theorie waar dat aan gekoppeld kan worden. Die zeggen dan van, als je naar de zo homogeen mogelijke momenten kijkt, dan werkt die peak en end rule prima. Dus dat zijn afzonderlijke scènes die dezelfde emotie hebben, dat ze hetzelfde sensatie. Maar meerdere homogene momenten samen, die een wat complexere, multi-episodische beleving vormen, dus een beleving die uit meerdere scènes, meerdere stukjes bestaat, daarbij kijk je meer naar de evaluaties die per scène gemaakt zijn en niet meer naar het emotieprofiel als geheel. Dus eigenlijk heb je al een soort samenvatting op basis van die piek. Maar in de soort de meta-samenvatting van de hele beleving, dan wordt alleen maar weer naar die sub-samenvattingjes gekeken en niet meer naar de originele ruwe data.
Dus het gemiddelde.
Ja, precies.
Okay. Ja, ik zit nou te denken over die dark rides, wat dat betekent. Dus dan betekent dus dat je er toch voor moet zorgen dat die scènes dan zodanig, dat die wel dat er een piekje gerealiseerd wordt.
Ja.
Alleen het is niet zo dat je van piek naar piek naar piek naar piek moet hobbelen.
Nee, precies.
Voor de beste experience.
Dus sommige scènes die mogen ook prima wat kalmer zijn. Ja. Dat is denk ik ook een beetje het succes van dat dark rides in de Efteling. Het hoeft niet allemaal te pieken.
Nee. Nou ja, goed, als je naar de Droomvlucht kijkt, zit er een paar hele prachtige rustige, maar het eindigt ook weer met een 7 uur
Klopt.
Naar beneden. Schrikmomentje.
Klopt. En je hebt geloof ik vanuit de narratologie wel het idee dat verhalen die zich steeds meer opbouwen naar een bepaalde climax, dat die het beste werken. Maar volgens mij is dat vooral beschrijvend. Na heel veel succesvolle werken. En hebben ze dat niet per se met data vastgesteld. Echt data die emoties kunnen meten. Dat soort onderzoek kun je hier natuurlijk ook mee doen. Dus je kunt zien, als het nou toeneemt tot op een bepaald moment en daarna weer afneemt, werkt dat nou beter dan iets wat continu flat blijft of iets wat alleen een piek in het begin heeft of zo.
Nou, super interessant. Maar wat ik me nou afvraag, dan weten we dat die emoties en het gemiddelde in dit geval, dat dan een belangrijke rol speelt. Mm-hmm. Zowel van de arousal als van de valence voor de totaalbeleving. Maar weten we ook welke die stimuli tot bepaalde emoties leiden?
Nee, niet binnen dit onderzoek. En dat heeft er gewoon mee te maken dat we naar natuurlijke belevingen hebben gekeken, zoals ze daadwerkelijk plaatsvinden. En als je echt bepaalde processen aan bepaalde stimuli wil linken, dan moet je die bijna helemaal kaal geplukt van al het andere materiaal gaan aanbieden om echt te weten of het puur en alleen aan die prikkel kan leiden. En dat moet je dan, bijvoorbeeld bij hersenonderzoek weet ik, stel dat je het effect wil weten van bepaalde emotieplaatjes op hersenprocessen, moet je iets van 50 plaatjes hebben van dezelfde emotie tegenover 50 plaatjes van een andere emotie om te kunnen zien wat dat voor effect heeft. Want dat gaat allemaal middelen over elkaar en dat soort dingen. Terwijl hier hebben we natuurlijk maar één plaatje eigenlijk. Namelijk dat is de echte beleving. Dus dat is heel lastig.
Ja. Oké. Okay. Ja, even nog tal van andere interessante vragen. Misschien dat luisteraars ook wel vragen hebben.
Ja.
Maar dan moet je het eerst boek eens even gaan lezen.
Ja.
Daar nodig ze graag uit. Want het is echt een gaaf boek. Ik ben natuurlijk altijd enthousiast van dit soort onderzoeken. Maar ik denk dat als je geïnteresseerd bent in experience, dat het echt wel een werkstuk is waar je heel graag een keer naar kijkt. En nog vaker op terugbladert.
Zeggen
van hoe zat dat ook weer precies? En met name dat temporele, die tijdsdimensie is een heel belangrijk aspect.
Juist.
En heel relevant voor onze business.
Ja,
themaparken bestaan namelijk uit allemaal van die temporele aspecten. En dat is waar we volgens mij in geïnteresseerd zijn. Wat is dan het effect van het ene stukje op het grote geheel? En,
Show control werkt ook met tijdsschalen. Lampen moeten aan op een bepaalde seconde. Vuurwerkpijlen moeten op een bepaalde tijd de lucht in worden geschoten. En dan kun je dat nou heel mooi linken aan. Als je dat nou een paar seconden eerder doet of een paar seconden later, heeft dat dan impact op hoe je uiteindelijk iets beleeft. En dus onthoudt en beoordeelt.
Ja. Dus een super relevante materie voor onze business.
Ja.
Ik denk dat we er heel blij mee zijn met z'n allen. Dank voor dit harde werk. Maar we zijn nu niet klaar. Ik heb nog een paar andere vragen.
Ja.
Vond je het nou leuk zo? 4 jaar, 5 jaar?
Jawel.
Jawel, kom op Wim.
Jawel. Nee, het is echt wel een fijne periode geweest. Zeker, ik zit nu al in de periode daarna, waarin je echt volop in de onderwijsmolen gaat. En dan denk je van, die weken dat ik gewoon een week lang met mijn voeten op tafel heb kunnen nadenken over een bepaald onderwerp, die tijd ga ik waarschijnlijk nooit meer terugkrijgen. Dus nee. Dat mis ik nu al, ja, inderdaad. Ja.
Maar wat zijn de volgende stappen die je gaat maken?
Dit zijn nu de eerste paar studies die echt gebruik maken van huidgeleiding en wat lichamelijke maten. De zon komt nog net op, zeg maar. We moeten nog heel veel doen voordat de zon echt kan gaan schijnen. Dus daar wil ik me heel graag wat verder mee bezighouden. En ik vind die hele psychologie achter themed entertainment, dat intrigeert me mateloos. Dus ik zou daar heel graag wat verder in willen. We hebben het al een eerste aanzet gedaan met ons dark ride paper dat we vorige week hebben besproken. Processen als immersion, narrative transportation, al die zaken, om die wat meetbaarder te maken. Vooral de vaagheid daarom rondomheen weg te halen, dat zie ik wel zitten voor de komende jaren.
Jingle jangle er een beetje afhalen.
Juist.
Zoals ze dat noemden.
Juist.
Ja. Dat is inderdaad een mooie uitdaging voor de komende 35 jaar. En, 37 jaar denk ik.
Precies. En ik vind het ook wel tof om samen met partijen uit het toerisme- en vitaliteitswerkveld samen te werken. Om zo samen onderzoek te doen. Want uiteindelijk onderzoek op locatie en niet in het lab, dat is toch het leukste om te doen.
Gewoon een park binnenlopen en daar eens kijken wat is er nou, wat speelt er allemaal.
Juist. Juist.
Daar kan ik alleen maar beamen. Dat is het mooiste van ons vakgebied. Wat ik dus hoor nu in wat je gaat doen, is je gaat meer de slag maken naar echt de themed entertainment.
Juist.
Je onderzoeken zijn nog een beetje globaal van aard. Ja, het zit wel in de musical, het zit in de museumhoek.
Ja.
Maar de echte pretparken, attractieparken, die zijn nog niet aan bod gekomen. Tenminste, niet in dit proefschrift.
Nee, klopt.
Er lopen misschien wel dingen waar je niks over mag zeggen, maar...
Dus
je bent die slag aan het maken naar themapark. Ik denk dat we daar heel gelukkig mee zijn, want daar kunnen we natuurlijk veel mee winnen.
Juist.
Dat lijkt me inderdaad een interessante slag, want als ik het zo begrijp, jouw proefschrift bestuderend, je zit wel, en jou zo horen praten, zit wel heel veel van die hersenkennis toestanden in.
Ja, klopt.
Werd je daar op een gegeven moment helemaal gek van? Want dat zijn natuurlijk hele complexe papers, materie, om dat te snappen. Er komen termen voorbij, die kan ik niet eens uitspreken.
Ja. Nou, dat heeft ook wel wat cursussen, wat aanvullende cursussen nodig gehad. Dus je hebt het Donders Instituut zitten in Nijmegen. En dat is een beetje, het is het Center for Brain and Cognition in Nederland. En zij bieden daar gewoon cursussen aan. Waarin je echt een volledige week diehard en dieper wordt gegooid. Met een grote groep internationale mensen die eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje zitten als jij. En daar krijg je een totaal overzicht van alle methodieken die er zijn om hersenactiviteit te meten, tot aan de meest complexe statistische methodes, al wel instapniveau, om het allemaal te analyseren. Maar er zitten inderdaad wat haken en ogen aan bij dat soort statistiek. Want je moet je realiseren, normaal als je een enquête hebt, heb je eigenlijk één datapunt per proefpersoon. Op één tijd gemeten. Stel je meet tevredenheid. Je hebt één cijfertje dat je hebt. Maar hier heb je over 64 kanalen op je hoofd één cijfertje per duizendste van een seconde. En daar spelen echt een hoop aannames die geschonden worden door die statistiek, waar je echt weer een hoop foefjes voor moet uithalen. Om dat allemaal netjes op orde te krijgen, waardoor je aannames weer kloppen en je statistische modellen kunt toetsen. Dus dat heeft wel het voet in de aarde gehad.
Dus je bent alleen al weken bezig met dataopschoning en zo?
Ja, daar komt het wel op neer. Maar
dat is niet het leukste werk.
Dat is niet het leukste werk, nee, klopt. Nee, dan ben je echt gewoon 2 volle weken bezig om artefacten uit je data te halen. En de rotzooi eruit te gooien. Maar goed, als je dat 1 keer goed doet, heb je daar de rest van het hele onderzoek plezier van. Want dan kun je echt met de data gaan spelen en kijken wat erin zit.
Nou, dat is wel grappig, want in dit boek natuurlijk niet terugkomen. Hier zie je gewoon de eindresultaten. Lees lekker en het is hartstikke interessant. Maar er zit ook een bergwerk en ook een ellendig werk achter.
Juist.
Nou, ik gun je van harte dat je nou de echte wereld in mag. Gewoon de pretparkenbranche heel veel onderzoeken mogen doen. Ik hoop dat we er veel samen gaan doen. Dus nogmaals gefeliciteerd met het behaalde resultaat, dokter Wim Strijbos.
Dank.
En we gaan nog graag meer van jou horen en zien.
Precies. En sowieso in pretparkprofs.
En dat zonder meer, want volgende week zijn we er weer gewoon met de aflevering waar we het dan over gaan hebben. Dat zien we dan wel weer. Oké, okay, goed. Yes.
Goedjes, dank.
Inmiddels is het de day after en we weten dat Wim gepromoveerd is. Nou, hadden we natuurlijk niks anders verwacht, maar het resultaat van mij, dat was toch wel heel bijzonder. Hij is namelijk cum laude gepromoveerd. En dat gebeurt niet zo vaak. Nou, dat was zonder meer terecht. Dat vond het hele cortège, wat overigens uit 8 personen bestond. Dus 8 mensen hebben uiteindelijk unaniem gezegd van dit is toch wel van een uitzonderlijke prestatie. Dus dat wilde ik toch nog even kwijt. En nou weet ik dat Wim er helemaal niet op zit te wachten. Als je dit nog terugluistert, Wim, sorry hiervoor, maar ik vond het toch wel de moeite waard om dat te vermelden. Je bent op dit moment in Amerika voor een presentatie van je proefschrift, een aantal artikels die je hebt gepubliceerd. Dus ik kan er gewoon lekker mee gaan. En ik denk, dat doe ik dan ook even. Dus zoals we ook al hadden gezegd van tevoren, de borrels waren super gaaf. Die waren ze ook. Ik moet zeggen, ik heb er erg van genoten van alle collega's, mensen uit de industrie, zoals de Efteling en andere parken. Maar ook universitaire en hogeschooldocenten en studenten waren aanwezig. Ja, het was een mooie afsluiting van een hele interessante periode van 5 jaar onderzoek. En je hebt fantastisch gedaan. Dat vond iedereen, wilde ik bij deze nog een keer zeggen. Een mooi resultaat. Ik zou iedereen aan willen bevelen, ga het lezen, want het is echt de moeite waard. Experience Impact. Nou, ik heb inmiddels het boek gelezen en ik moet zeggen, wat een feest en wat een mooie inzichten. Het was niet het makkelijkste boek om te lezen, dat moet ik er meteen bij zeggen. Maar het was wel een van de interessantste die ik heb gelezen. Want het begrip experience is natuurlijk voor ons allen een enorm interessant begrip. In onze branche praten we altijd over experiences, maar wat het dan is en hoe je dat dan moet meten, dat is altijd midden gelaten. Nou, Wim heeft het op een hele mooie manier uitgelegd. 9 hoofdstukken, sommige zijn wat lastiger om er doorheen te komen. Maar als je eens begint met de eerste 3 hoofdstukken en dan hoofdstuk 8 en 9 nog eens goed bestudeert, dan denk ik dat je een mooi inzicht hebt. in wat nou eigenlijk een beleving is. Dus Wim, dank ervoor voor al die fantastische mooie inzichten die je hebt geleverd. En we hopen dat, zoals ook het kortijs zei, dat je er nog lang mee verder gaat. En wat je ook zelf in je verdediging zei, er is nog genoeg te onderzoeken. Dus laten we dat vooral gaan doen. En dan met name toegespitst op de themaparken. Of zoals wij hier zeggen bij Pretparkprofs, de pretparken. Mocht je nou meer willen weten over pretparkwetenschap, kijk dan eens op www.pretparkprofs.nl of volg ons via LinkedIn. Graag tot de volgende aflevering en tot die tijd. Blijf vooral nieuwsgierig.
Blijf nieuwsgierig.